Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn in jullie gemeente. Vandaag wil ik jullie meenemen in misschien wel het lastigste Bijbelboek dat er is. Openbaring. Als kind vond ik dat echt een spannend boek. Ik snapte het niet. En eerlijk, het maakte mij ook een beetje bang. En ik ben vast niet de enige. Ik droomde er zelfs over, maar ik begreep niet wat het betekende. Vorig jaar was ik een paar dagen in het klooster in Denenkamp. Ik wilde meer weten over dit Bijbelboek. Wat stond er eigenlijk? Wat staat er eigenlijk? En wat betekent dat voor mij, voor jullie? En dat was een eye-opener. Mijn beeld van Openbaring is compleet veranderd. Na de training maakten Pieter en ik een wandeling over de Holteberg. En zomaar ineens staat er naast het pad een steen en op die steen staan woorden. Kijk, luister, voel en verwonder. En dat is precies wat Openbaring met mij doet. Een openbaring is iets wat onthuld wordt. Alsof er een doek van een kunstwerk wordt weggetrokken. En ineens zie je wat er al die tijd al was. Dat is wat openbaring met mij doet. Het is niet, zoals ik als meisje dacht en droomde, een boek vol oordeel. Het is een boek vol kansen. Het laat zien hoe groot Gods liefde is voor jou en mij. Het is een boek wat geschreven is voor de christenen in de eerste eeuw. Maar het is ook een boek geschreven voor jou en mij. Wat zie je? En hoe volg je Jezus in een wereld die het spoor compleet kwijtraakt te zijn? Openbaring geeft ons hier een antwoord op. En ik wil vandaag met jullie lezen uit hoofdstuk 1. En dan vanaf vers 9. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God gesproken had en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter mij een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen mij zei, schrijf alles op wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide mij om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag ik 7 gouden kandelaars. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. En zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt en wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. We kijken mee met wat Johannes ziet, wat hij hoort, wat hij voelt. En hopelijk waar wij ons over kunnen verwonderen. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Niet zomaar, hij is verbannen om zijn geloof in Jezus. Patmos is een klein eiland in de Egeïsche Zee. Er wonen mensen, dus het is er niet onbewoond. Onder keizer Domitianus breekt de christenvervolging uit. Domitianus wil maar één ding. Groot, groter, grootst. Hij wil aanbeden worden. En als hij ergens komt, dan vallen de mensen voor hem neer. En zeggen, waardig bent u, Heer en God. Hij wil het middelpunt zijn van alles. Maar God grijpt in. Hij laat aan Johannes zien wie het werkelijke middelpunt is. Het is zondag. Johannes is alleen. Dat is een vreemde gewaarwording voor iemand die eerst een gemeente diende. Geen dienst. Geen broers en zussen om hem heen. Maar ineens hoort hij een stem. Luid en krachtig. Een stem als een bazuin. Alsof er een koning komt. In Exodus, bij de verschijning van God op de Sinaï, wordt de stem van God beschreven als het geluid van een bazuin. En daarin zie je iets van zijn grootheid. En nu die stem die zegt, schrijf alles op wat jij ziet en stuur het naar de 7 gemeenten. We hebben het net gelezen en dan worden die 7 gemeenten genoemd. En wat heel bijzonder is, de volgorde waarin die gemeentes beschreven staan, is precies de volgorde vanaf Patmos naar het vasteland. Schrijf alles op. Maar welke woorden moet je gebruiken om deze hemelse realiteit te beschrijven? Je zoekt naar beelden, je zoekt naar woorden, je zoekt naar uitdrukkingen die de mensen begrijpen. En Johanneslezers snappen wat hij schrijft. Ze begrijpen de verwijzingen naar het begin van de Bijbel, naar de uittocht uit Egypte, naar de profeten. Maar Johannes gebruikt ook beelden uit de Romeinse cultuur. Beelden die voor deze mensen glashelder zijn. Het leven als christen in die tijd is zwaar. De Romeinse cultuur is overal mee verweven. Standvastig blijven, dat is moeilijk. En dat snappen wij best, want je valt buiten de boot als jij niet meedoet, niet meebeweegt, geen onderdeel bent van. Bij het horen van de stem draait Johannes zich om. En wat hij dan ziet, dat is zo overweldigend, zo groots. Ik keerde mij om en zag 7 gouden kandelaren. Eerst was er de menorah. De kandelaar met de 7 armen, symbool voor Israël. Deze kandelaar die in de tabernakel en later in de tempel laat zien hoe God licht en leven geeft aan zijn volk. Nu zijn het 7 kandelaren, de 7 gemeenten van Klein-Azië, die symbool staan voor de wereldwijde gemeente. De volledigheid van de gemeente van Jezus. Dus ook Mozaïek 0521. Dus ook jij en ik. En tussen die kandelaren staat iemand die lijkt op een mens. En die woorden zijn belangrijk. Want in Daniël, een van de grote profeten, wordt daar al over gesproken. De mensenzoon. Daniël 7, vers 13, daar staat: in mijn nachtelijke visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. En dan een prachtige zin. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. En de lezers van die tijd weten, dit is wat Daniël heeft gezien. En het gebeurt nu. Wat hij geprofeteerd heeft, wordt nu werkelijkheid. Wat bij Daniël nog verborgen was, wordt hier onthuld en zichtbaar. Het zijn de woorden van Daniël die Johannes nodig heeft om te omschrijven wat hij ziet. Beter gezegd, wie hij ziet. En daar staat hij. Vol glorie. In het midden van zijn gemeente. Hij heeft de 7 gemeentes in Klein-Azië niet verlaten. Hij heeft ons niet verlaten. Hoe ziet die mensenzoon eruit? Wie is hij? Wat Johannes ziet is niet zomaar indrukwekkend. Het is overweldigend. Hij ziet hem zo. Een lang gewaad. Niet een werkbroek of een kort jasje. Maar een koninklijk kleed. Zo zie je, hij is koning en priester. Hij is heilig en waardig. Hij heeft een gordel om de borst. Arbeiders dragen een gordel om hun midden. Een riem om hun midden. En dan kunnen ze hun lange kleren omhoog trekken, zodat ze beter hun werk kunnen doen. Maar een gordel op de borst is een teken van koninklijke waardigheid. Het werk is volbracht. Je kunt het zien. Wit haar als wol. In Daniël 7 worden deze woorden gebruikt om God te beschrijven. Nu worden ze aan Jezus toegeschreven. Hij is één met de Vader. Ogen als vuur. Hij ziet alles, hij begrijpt alles, hij doorgrondt alles. En voeten als gloeiend koper, vast en zuiver. In een wereld vol chaos is hij de vaste grond onder de voeten. En een stem die klinkt als het geluid van veel wateren. Eerst klonk zijn stem als een bazuin. Nu als een bulderende waterval. Ik weet niet of je wel eens bij een waterval hebt gestaan. En vooral als het dan heel veel geregend heeft, dan gaat het water met donderend geraas naar beneden. En vormt zo zijn eigen weg. Nou, je zou kunnen zeggen, de stem als het geluid van veel wateren is een stem die schept, die verandert, die overwint. Een stem met macht en autoriteit. Alle andere stemmen verstommen. Als Jezus spreekt, spreekt God. En hij heeft 7 sterren in zijn rechterhand. De mensen in die tijd kennen dat beeld. Want op de munten staat de zoon, de overleden zoon van keizer Domitianus afgebeeld, spelend met sterren. Alsof hij heerst vanuit de hemel. Maar Johannes ziet wie er werkelijk heerst. Wie er echt regeert. Jezus, de Zoon van God, met sterren in zijn hand. Hij is koning, hij heerst en regeert over hemel en aarde. Jezus waakt over wie hem volgen en dienen. En niemand kan ze uit zijn hand roven. Een scherp zwaard uit zijn mond. De Romeinen, die winnen met zwaarden. Maar Jezus, hij overwint met zijn woord. Krachtiger dan welk wapen ook. Zijn gezicht straalt als de zon. Oogverblindend. Heilig. Hij is het licht van de wereld. Aan het eind van Openbaring lezen we zelfs dat de zon niet meer nodig is. Want zijn glorie verlicht alles. Dat is niet meer de Jezus van Nazareth zoals wij hem kennen. In het Oude Testament zag je Jezus vaag. Alsof je naar een onscherpe foto keek. In de evangeliën zie je duidelijk wie hij is. Maar hier in Openbaring zie je Jezus op een hele nieuwe manier. Als koning, als overwinnaar. En het zal je maar gebeuren, hè? Midden op de dag. Vandaag is het ook zondag. Net als bij Johannes op Patmos. De hemel open en Jezus verschijnt. Dat brengt je toch van je stuk. Mij wel. We hebben het net al gehoord in het gebed. Maar het is ongetwijfeld bij meer mensen dat je misschien wel in een donkere periode zit in je leven. Of angstig bent. Of bang bent voor alles wat om je heen gebeurt. Al het duister. Al het verdriet. Al die machten die strijd in de wereld en in ons leven. In diezelfde tijd dat ik als klein meisje die droom had, is mijn vader overleden. Wat donker is het op dat moment in je leven. Ik snapte het niet en wat had ik veel vragen. Bij wie kan ik terecht? En dan had mijn vader ook nog op de dag dat hij overleed in het dagboekje geschreven, en dat deed hij echt niet. Niet zo vaak. Ik heb het nooit gezien. Het leven is mij Christus. Het sterven is mij winst. Ik snapte er niks van. Maar hij wist het, toen al. Ik niet. Totdat heel veel later ik Jezus zie. En nog begrijp ik niet alles. Maar Jezus zegt in het begin van Openbaring 1... je wordt niet gelukkig als je alles snapt, maar als je je richt op mij. En dan kijk ik ook even naar die jongens en meisjes die nu niet naar de kinderdienst kunnen, maar hier in de zaal zitten. Het is best wel moeilijk, hè, om iets te horen over Openbaring. Maar onthoud dan dit. Je hoeft niet alles te snappen. Maar weet je, als Jezus de belangrijkste is in je leven, daar gaat het om. En hij wil het zijn. Weet je, net als ikzelf. Ik moet stilstaan, ik moet me omkeren. Ik moet mijn hart openen voor iets wat groter is dan ikzelf. Ik moet me richten naar de stem die tot mij spreekt. Weet je, als hij zich openbaart, als hij gaat spreken, moeten wij niet de andere kant op kijken. Maar zien. Werkelijk kijken en luisteren. En ons hart openstellen voor de realiteit van Gods aanwezigheid. En vandaag spreekt God. We kijken nu naar Openbaring 1. En we mogen door de ogen en de oren van Johannes meekijken en meeluisteren. De hemel gaat open. Zijn stem klinkt. Ook vandaag hier in de schallen. Wat gebeurt er met Johannes? Hij valt als dood voor zijn voeten neer. Ja, dat begrijp je toch wel, hè? Midden op de dag, op het strand, en ineens is daar de Heer van hemel en aarde. In de Bijbel zie je dat telkens weer terug. Wanneer mensen een glimp opvangen van Gods majesteit, vallen ze ter aarde. Niet uit angst, maar uit ontzag, want het is te groot. Maar de andere kant. Als Jezus klein is. En op afstand. Dan is alles wat om ons heen is groot. En wat hebben we nodig? We hebben een groot beeld. Van een grote Jezus nodig. En dat is hier toch raak, hè? En dan gebeurt er zoiets ontroerends. Weet je wat Jezus doet? Hij raakt hem aan. Hij legt zijn rechterhand met zichtbare littekens op de schouder van Johannes. Wat een gebaar. Troostend. Vriendschappelijk als een vader. Jij bent veilig bij mij. Misschien herken je het. Iemand die een hand op jouw schouder legt. Op het juiste moment. Je voelt je gezien en niet meer alleen. Of jouw hand op de schouder van je vader of moeder die struggelen met ouder worden. Of jouw hand op de schouder van je zoon of dochter die heel druk is met allerlei toetsen. Of jouw hand op de schouder van iemand die het moeilijk vindt om te zeggen: ik ben kostbaar en geliefd. Ik mag er zijn. Ben jij vandaag die hand? Of voel jij vandaag die hand? Mag jij de hand van Jezus opnieuw voelen? Want hij is nog steeds dezelfde, hè? De hand met zichtbaar de wonden van zijn lijden voor jou en mij. Is het goede dat de Heer Jezus met ons voor heeft, niet zijn grote, zijn ongelooflijk grote genade? In Mozaïek 071 zeiden ze goede genade. Nou, dat is het, hè? En als je daar nog aan twijfelt, voel dan die hand op jouw schouder. Wil jij Gods geest door jou laten werken? En dat kan op heel veel manieren. Tijdens een dag bij de Hoop in Dordrecht zingen we: hier is mijn hart, Heer. Ik ben van u. Ik ben aanvaard. Ik ben geliefd en puur gemaakt. Ik leef opnieuw. Ik vind herstel. Een nieuw begin. Daar op die plek waar de machten en krachten van deze wereld zo zichtbaar zijn, wordt hij zichtbaar. Is hij dichtbij. Door dat lied wordt de hemel voor mij geopend. En ik kan niet stoppen met huilen, want Jezus is ook mijn overwinnaar. En wat daar gebeurde, gebeurt ook hier. Want hij is niet ver weg. Hij is hier en hij zegt: wees niet bang. De meest herhaalde belofte in de Bijbel. Jezus is de grote ik ben. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik was er aan het begin en ik ben er tot het einde. Ik ben de levende, ik was dood, maar nu leef ik voor eeuwig. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat was ook heel bekend voor de mensen in die tijd, want in de Romeinse cultuur ging het daarover dat de keizer die sleutels had. Nee, zegt Jezus, ik heb de sleutels. Ze zijn van mij. Niet van de goden van Rome. Niet van de machten van nu. Niet van angst, niet van dood, maar van mij. En de dood is groot, is eng. Maar voor wie Jezus kent, is de dood niet het einde. Het is een doorgang naar eeuwig leven met hem. Johannes krijgt deze woorden voor de 7 gemeenten die leven in een tijd van duister onder de Romeinse druk. Maar de boodschap is ook voor ons in een wereld vol angst, verdriet, duister en machten. Die woorden op de steen in de Holteberg gingen over het bos. Maar voor ons gaan vandaag die woorden over Jezus, onze Heer, onze overwinnaar. Wissel je angst in voor ontzag. Kijk, luister, voel en verwonder je, want hij is hier. Hier in het midden van de gemeente. Hier tussen jou en mij. Zometeen gaan we weer met elkaar zingen en gaat de worship band ons meenemen in het lied Alpha en Omega. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is er. Als je nu geraakt bent door woorden, als je geraakt bent door woorden uit de worship, als je geraakt bent door iets wat iemand tegen je heeft gezegd, er staan zometeen mensen van ministry voor je klaar. En die willen heel graag met jou bidden. Want vandaag is er maar één die het middelpunt is. Niet ik, niet jij, maar Jezus. De koning, de overwinnaar. De hemel raakt de aarde als één naam overblijft. Er is niemand zoals hij. Amen.